Welkom bij het derde seizoen van onze podcast, waarin Maaike en ik nog altijd het bruto nationaal geluk van de Lage Landen willen verhogen.
Oh, wat een werk eigenlijk, Eva. Ja. Maar we zijn super blij om hier terug te zijn en om samen weer in de studio te zitten.
Ja, echt. En we kunnen wel zeggen dat we dat eigenlijk gemist hebben. Hè? En ik herinner mij een leuke vrijdagnamiddag bij Van de Kerkhoven Koffie in Gent. Want daar hebben we besloten om toch verder te doen.
Volgens mij was dat een namiddag die langzaam in de avond overliep en zaten we ondertussen al bij Café de Zaar. Dat was met die goede muziek, de aperitief. Even, voor we naar de film zijn gegaan.
Dat is waar, dat kan ook. Maar alleszins, die dag of avond hebben we beslist om verder te doen en ook om de podcast een klein beetje te veranderen. Mm-hmm. Dus vanaf nu ga jij, ja, jij dus de luisteraar, wat meer betrokken worden bij ons onder ons genier in mijn keuken.
Ja, we vroegen jullie de afgelopen weken om jullie levensvragen in te sturen en dat deden jullie massaal.
Ja, en nu hebben we al die vragen in een grote ton gestoken en elke aflevering gaan we er één vraagje uittrekken om te antwoorden. Gaan we beginnen, Mike?
Ja.
Wat mij direct opviel, is dat er vaak vragen zijn over dezelfde thema's eigenlijk. En voor deze aflevering combineren we dus een paar vragen over het thema single zijn. Iets dat wij al jaren niet van kunnen meespreken, hè, Maaike?
Nee, dat is echt al lang geleden. Hè? Vrijgezellenleven of een alleenstaande periode. Bij jou ook, hè, Eva?
Ja, dat is waar. En de eerste vraag is van een oude bekende eigenlijk. En dat is van Stijn, van Wandelen met Stijn. En die interviewde ik ooit al eens voor onze Studio Brein podcast.
Ah, die ken ik nog.
Ja, en hij kent ons ook nog. Allee, of mij toch. Alleszins.
Dag Eva, met Stijn Staes hier. Je kent mij misschien nog, ik ken jou in ieder geval nog. Mijn vraag als alleenstaande 48-jarige. Hoe komt het dat zoveel alleenstaanden, dat er zoveel alleenstaande mensen zijn? En is dat oké? En zijn die allemaal even gelukkig als in een relatie? Of brengt een relatie jou meer geluk en meer voldoening of levenszin dan wanneer je als alleenstaande door het leven gaat?
Echt een interessante vraag. En ik kan al meteen antwoorden dat relaties mensen inderdaad gelukkiger maken.
En ik gok, Maaike, dat je daar wetenschappelijk bewijs voor hebt.
Ja, dat is echt uitgebreid onderzocht en bewezen. Zelfs in het allerlangst lopende onderzoek ooit, waarin Harvard-onderzoekers 75 jaar lang een groep opgevolgd hebben. Mm-hmm. Zelfs daaruit komt als voornaamste conclusie dat goede relaties ons gelukkiger en gezonder maken. Zelfs als je andere factoren, zoals sociale status of beroep of verslaving of levensgebeurtenissen of psychische problematieken, allemaal mee in de mengeling opneemt, dan nog blijken sociale relaties de belangrijkste invloed te hebben op geluk.
Ja, bij mij is dat zeker zo. Dat klinkt als muziek in mijn oren. Maar is dat dan alleen voor extraverte mensen zoals mij?
Nee, verbondenheid is echt een psychologische basisbehoefte, zeggen ze. Elke mens heeft daar nood aan. Die hoeveelheid sociaal contact die je dan nodig hebt, dat verschilt wel. En extraverte mensen hebben meer behoefte aan grotere groepen bijvoorbeeld, of aan uitgebreidere sociale netwerken. En terwijl introverten, dat hebben we gezien in onze eerste aflevering van Bruto Nationaal Geluk, meer genieten van ook tijd alleen of van één-op-één contact. Dus daar is wel verschillend.
Mm-hmm. Maar dus, als we ons verbonden voelen, voelen we ons beter in ons veld. Is dat wat je zegt, hè? Ja. Maar moeten die relaties wel romantisch zijn om ons gelukkiger te maken? Of mogen het gewoon vriendschappelijke relaties zijn?
Ja, dat vind ik echt een heel goede vraag. Dat vroeg mij ook af na de vraag van Stijn. Want ik vind die focus op een romantische relatie echt niet nodig. En ik denk dat we dat eigenlijk een beetje te veel doen. En je kan je zelfs afvragen waarom we iemand alleenstaand noemen omdat hij geen liefdespartner heeft. Terwijl die misschien heel goed omringd is en hele warme en diepe relaties heeft met familie of vrienden. Singles blijken trouwens betere en meer ondersteunende relaties te hebben, tout court, met hun vrienden en hun buren en hun ouders en broers of zussen, dan getrouwde proefpersonen.
Ja, dat is wel herkenbaar, hè? Want mijn single vrienden die zullen vaker onverwacht een keer op bezoek komen dan de mensen die in een relatie zitten, toch?
Ja, kijk. En singles trouwens zijn gelukkiger en tevredener met hun leven dan wij denken, Eva. Dat is ook wat onderzoek laat zien. Bovendien, als we het hebben over goede relaties, gaat dat echt over alle relaties. Hè? Wie meer sociaal verbonden is, leeft langer, heeft een hogere levenstevredenheid. Of dat nu met een liefdespartner is, met vrienden, met familie, met collega's.
Amai, dus een goede vriend is beter dan
een verlief.
Zoiets, ja. Oké, dus we weten al dat we ons gelukkiger voelen door die sterke relaties met anderen. Dat dat niet per se een lief hoeft te zijn. Maar om te antwoorden op de andere vraag van Stijn nu. Hoe kan je dan dat single zijn een goede plaats geven in je leven? lijkt mij, door u te omringen met andere singles bijvoorbeeld. Volgens mij is het niet zo goed om dan alleen maar met koppels om te gaan of met gezinnen. Nee?
Ja, misschien. Want onderzoek toont dat wie gelukkig is met het single zijn. Dus wie eigenlijk tevreden is ook met zijn status of zijn leven als alleenstaande of zonder liefdespartner, is gelukkiger in het algemeen. Dus singles die geaccepteerd hebben dat ze niet in een liefdesrelatie zitten en daar eventueel ook de voordelen van inzien, lijken meer voordeel te halen uit de warmte van hun andere relaties.
Ja.
Dus misschien klopt het even wat jij zegt. Kan je beter kiezen voor situaties waarin je een happy single voelt.
Mm-hmm.
En dat is misschien makkelijker tussen andere singles.
Ja.
En bovendien, en dat klinkt een beetje tegenstrijdig, hebben die happy singles meer kans om op termijn wel weer een liefdespartner te vinden.
Ah ja.
Ja, dus wie tevreden is met alleenstaand zijn, start toch sneller weer een relatie dan wie ontevreden is.
Ah, ja, schoon eigenlijk, hè. Zeg, onlangs was ik ook een weekje single, hè, Maaike? Want ik zat...
Ja.
Ongeveer.
Ja.
Nee, ik zat eigenlijk in isolatie door, hoe kan het ook anders, een covid-besmetting. En de rest van mijn gezin wilde dat niet krijgen. En ik moest dus alleen in mijn bureau overleven.
Ja, dat was niet zo'n makkelijk opdracht, hè, voor een extravert zoals jij.
Nee, dat is een understatement. Maar gelukkig hadden wij die uitzending al gemaakt over extraverten en introverten. En ik had heel snel door dat ik ondanks die opsluiting dus connectie moest blijven maken met mensen daarbuiten om mij gelukkig te voelen. Hè. En ik heb die week geëxperimenteerd met een paar dingetjes. Luister maar. Voilà, het is hier mijn laatste avond in isolatie in mijn bureau, in mijn slaapkamer. Ik heb hier 7 dagen in opgesloten gezeten, helemaal alleen. Ik heb 's nachts alleen moeten slapen. Ik heb overdag hier alleen moeten in leven en 's avonds ook alleen tv gekeken. En er zijn een paar dingen die ik gedaan heb om dat te overleven. onder andere, ik heb gewoon aan heel veel mensen gezegd: bel mij, videochat mij, gestoord nooit, mocht dat altijd doen. En heel veel mensen hebben dat dan ook gedaan, te pas en te onpas. Mensen die in de auto zaten onderweg, mensen die aan het wandelen waren, hebben mij gebeld om mij een beetje gezelschap te houden. En dat was de max en dat voelde goed, daar had ik echt nood aan. Ik heb zelf ook veel mensen opgebeld op momenten dat ik dat nodig vond. Verder ben ik ook op mijn Instagram op een bepaald moment heel eerlijk geweest over het feit dat ik het moeilijk had en dat ik elke dag wel moest huilen omdat ik dat niet gemakkelijk vind om hier in isolatie te zitten. En dat heeft enorm veel lieve berichtjes opgeleverd van mensen. En nu voelt dat een beetje zoals aandacht zoeken, hè, maar dat deed wel deugd, want ik kreeg dan echt berichten van mensen die zeiden: ah, ik zit hier ook in isolatie of ik zit hier ook in quarantaine. En er waren eigenlijk heel veel lotgenoten die samen met mij ook dan thuis zaten. En dat was leuk om met die mensen een beetje van gedachten te wisselen. Dus eerlijk zijn, echt mensen vragen om mij op te bellen, dat heb ik gedaan. Vanaf dag 2 ben ik elke avond beginnen opschrijven waar ik die dag dankbaar voor was. Hè. En dat hielp ook om het wat lichter te maken, om het wat plezanter te maken en ook om te zien hoeveel leuke dingen er op zo'n dag gebeuren. Want ik vond die avonden echt het moeilijkste. En dan helpt dat als je dat opschrijft in de avond. En verder waren er natuurlijk ook veel leuke verrassingen van mensen die mij bijvoorbeeld een kookboek opstuurden, Maaike. Of mijn man die opeens een brief had verstopt onder mijn hoofdkussen, stiekem, 's avonds. Voilà, zo van die dingen zijn wel heel leuk en maken het allemaal nog plezanter natuurlijk. Hè. En ze voelt u ook toch een klein beetje minder eenzaam.
Maar goed gedaan eigenlijk, Eva. Echt wel uw eigen gebruiksaanwijzing gevolgd of zo, hè?
Ja, dat is wel.
Ja, we hebben toen ook wel veel en lang met elkaar gebeld, herinner ik mee.
Ja.
Je hebt echt bewust die verbinding opgezocht om content te blijven.
Ja, ja, dat was waar. En daardoor heb ik mij nooit echt eenzaam gevoeld. Hè?
Ja, daar dacht ik nog aan. We hebben daar eens een aflevering over gemaakt voor Studio Brein.
Ja.
En toen kwam toch ook heel duidelijk naar voren dat eenzaamheid een heel subjectief gegeven is. Dat echt gaat over...
Ja,
een objectief, niet objectief te meten gevoel.
Ja, ik herinner me dat, maar kun je dan toch nog een keer uitleggen, Maaike?
Ja. Eenzaamheid gaat blijkbaar echt over de kwaliteit van je relaties en niet over de kwantiteit. Dus je kan veel sociale contacten hebben en toch eenzaam zijn. Of je eenzaam voelen in een groep of in een relatie bijvoorbeeld. En het gaat dus echt over voel ik mij eenzaam en niet over hoeveel mensen zie ik op een dag of een week.
Ja.
Bovendien toont onderzoek, en dat hebben we toen ook uitgebreid besproken, dus wie die aflevering nog niet heeft gehoord,
ja,
kan zeker eens gaan kijken, dat eenzaamheid echt heel slecht is voor mensen. Wie zich eenzaam voelt, wordt vaker ziek, leeft minder lang, piekert meer. En het bleek ook nog eens een vicieuze cirkel, want wie zich eenzaam voelt, wordt ook onhandiger in sociaal contact, interpreteert soms non-verbale signalen verkeerd, en daardoor wordt het ook moeilijker om, ja, met mensen om te gaan.
Ja, en daar kregen we ook een vraagje over, van Stefanie trouwens. We gaan eens luisteren.
Klopt het dat je moeilijker in een relatie stapt als je al heel lang alleen bent?
Ja, dat klinkt vreed, maar dat zou echt wel kunnen. Dat hoe langer je alleen bent, hoe moeilijker het misschien wordt om relaties aan te knopen.
Ja.
En dus, vooral als je je eenzaam voelt, is dat dan echt heel moeilijk. Want dan raak je blijkbaar ook in een soort kramp.
Mm-hmm.
En zoals we daarnet al zeiden, wie tevreden single is, blijkt het makkelijker weer een relatie te beginnen.
En straalt dat ook uit waarschijnlijk.
Ja.
Hè? Want eenzaamheid kan echt mensen kraken, hè, Maaike. Eenzame opsluiting is niet voor niks de allerergste straf ter wereld, denk ik. Hè?
Ja. Eenzaamheid geeft mensen ontzettend veel stress. We zijn eigenlijk als mens simpelweg niet gemaakt om alleen te leven. Hè. Onze lange geschiedenis als jager-verzamelaar toont ook hoe sterk wij groepsdieren zijn.
Ja.
En langdurige eenzaamheid is ook echt een heel onveilige toestand waarvan je psychisch en fysiek echt in een soort alarm gaat. En dat er dus echt heel negatieve reacties in je lichaam en in je psychisch welzijn ontstaan.
Maar kunnen we dat dan omzeilen? Kunnen we daar iets tegen doen?
Het klinkt eenvoudig, maar het is niet makkelijk.
Mm-hmm.
Eigenlijk zou je moeten kijken, als je veel eenzaamheid voelt, om vaker contact te maken op een speelse en lichte en spontane manier. Omdat je daar makkelijker warme relaties mee kan opbouwen dan als je vanuit die zwaarte en dat tekort op mensen toestapt. Maar dat is echt
moeilijk,
ingewikkeld.
Ja, ja.
En bovendien blijken we voor vriendschapsrelaties algemeen, als je vaker vrienden wil zien of hechtere vriendschapsrelaties wil maken, heb je daar 3 elementen voor nodig. Voldoende nabijheid.
Uh-huh.
Je moet herhaalde, ongeplande interacties hebben, blijkt uit onderzoek. En je moet in een context zijn of in een setting die mensen aanmoedigt om elkaar in vertrouwen te nemen.
Herhaalde, ongeplande interacties.
Mooi, hè?
Ja, maar wat is dat juist?
Oh, wij kunnen zo mooie woorden gebruiken in de wetenschap. Dat gaat erover dat je elkaar voldoende toevallig of spontaan moet ontmoeten. En daarom is het zo makkelijk om vrienden te maken als je nog op school zit of als je nog studeert, want die zie je vaak en niet enkel op afspraak.
Ja, en daarom worden collega's op het werk ook snel vrienden, toch?
Ja, klopt. En wat die nabijheid betreft, dat ook een van die elementen,
mm-hmm,
wetenschappers aan de Universiteit van Kansas concludeerden dat er ongeveer 50 uur samen nodig is om van kennis naar vriend te gaan en zo'n 200 uur om een hechte vriendschap te maken opnieuw in een setting waar je elkaar in vertrouwen kan nemen en in veiligheid kan ontmoeten. Dus niet zomaar, maar...
Ja. Dus we moeten vaker tijd maken voor die spontane, ongeplande ontmoetingen. Maar dat is een mondvol, hè. En niet ontmoedigd geraken ook... Als we na 1 afspraak nog geen beste vrienden zijn, hè?
Ja, dat klopt. Want als een kop koffie samen drinken ongeveer 2 uur duurt, of zo'n aperitiefje bij Café de Zaar, dan heb je ongeveer 100 van die afspraakjes nodig voor je een hechte vriendschap hebt opgebouwd. Of 100 gesprekken van 2 uur als je in quarantaine zit, Eva. Dat kan ook tellen.
Amai. Hoeveel uur zouden wij al samen doorgebracht hebben eigenlijk? Zouden we dat kunnen uitrekenen?
Goh, hoeveel opnames moeten we doen om daar aan te komen? Misschien zijn we al.
Hoeveel aperitieven moeten wij drinken eigenlijk?
Ja.
Ik denk dat we er zijn. Voilà, de eerste levensvraag is al beantwoord. En hopelijk zijn Stijn en Stefanie blij met het antwoord en de tips die er zijn gepasseerd vandaag.
Ja, en heb jij zelf ook nog prangende levensvragen? Stuur ze dan zeker nog in via memo.fm/brutonationaalgeluk. Die link staat ook op onze website en daar staan ook zoals steeds de bronnen en de links van wat we vandaag hebben gedeeld mooi opgelijst.
Ja, nog dank aan onze Sander ook voor het afmixen en de jingle. En tot de volgende keer.
Bruto Nationaal Geluk is lid van Luister. Een netwerk van podcasts gemaakt met passie en métier.